Goed, we zijn online. Ja, bedankt. Het is weer woensdagavond. We gaan weer verder met de Bijbelstudie over Handelingen. Welkom, degene die kijken en jullie allemaal. En we gaan weer met Paulus verder met zijn reis door het boek Handelingen. En hij is inmiddels gevangen genomen in Jeruzalem. Dus we hebben dat meegemaakt, wat hij allemaal gedaan heeft met die... met die gelofte wat die vier broeders hadden gedaan en Jacobus. Dus dat hebben we uitgebreid behandeld. Dus we gaan gauw verder. Maar eerst wil ik vragen of Barry in gebed wil gaan voor ons.
Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, dank u dat wij vandaag hier weer geleerd worden uit uw woord, Vader. Dat u onze boek, ja, Handelingen, laat zien hoe alles in zijn werk gaat veranderen voor Israël, Vader. Dank u wel ervoor dat we ook het geloof hier delen, Vader. Dat we eenheid hebben. Wat dankbaar zijn dat u alle eer toekomt. En ook danken voor het kruis, dat de overwinning voor ons was, Vader. En dank u wel voor. Dank u wel dat u uw bloed voor ons gegeven hebt, voor uw eigen zoon. En dank u wel. In Christus naam. Amen.
Amen. Goed, even checken nog. Ja. Oké, Handelingen 22 bijna. We zijn in Handelingen 21. Wil ik even naar vers... even kijken, waar zat ik? 27. Vorige keer even goud erheen gegaan. Dus die 7 dagen zijn geëindigd. Zouden voleindigd worden. Eigenlijk was het nog niet eens echt voleindigd. Maar toen zagen de Joden van Azië hem, Paulus. Die zagen hem in de tempel. En de beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem. Roepende, gij Israëlitische mannen, kom te hulp. Deze is de mens die tegen het volk... en de wet en deze plaats allemaal overal leert. En bovendien heeft hij ook Griek in de tempel gebracht. En heeft deze heilige plaats ontheiligd. Nou, vorige keer al gezien, het zijn gewoon 4 leugens die ze hier vertellen. Het is gewoon niet waar. En het zijn Aziatische Joden. Ik zeg het goed. Nee, als ik Aziatisch denk, dan denken we allemaal aan het Verre Oosten. Maar Azië in dit geval uit Turkije. Ja. En daar heeft Paulus natuurlijk heel veel last van gehad in Azië. En dus die kennen hem. Die kennen hem van gezicht. Want kijk, als je naar 19 vers 10 gaat. 2 bladzijden terug. Paulus heeft 2 jaar in Efeze een geweldige bediening gehad daar. Dat als je kijkt in vers 10. En dit geschiedde 2 jaar lang. Alzo dat alle die in Azië woonden het woord des Heere Jezus hoorden. Bij de Joden en Grieken. En niet alleen gelovigen, maar... dus iedereen had gehoord wat daar aan de hand was met Paulus. Ook Joden en Grieken. Nou, we weten ook, er is ook een enorm oproer gekomen daarna. En dan zie je dat Paulus daar nu ook mee geconfronteerd wordt. Hij wordt gevangen genomen. Maar ze meenden ook, als je kijkt in vers 29, tevoren dat Paulus ook Trofimus, de Efeziër, dus die kennen ze ook. Er zijn Joden uit Azië in vers 37. Nogmaals, dat is Turkije. En die kennen dus Paulus vanuit zijn bediening in Efeze. Maar Trofimus is ook iemand uit Efeze. En het is iemand die is daar ook geloof geworden. Dus er staat hier ook, ze meenden ook, even kijken, want zij hadden in vers 29 tevoren Trofimus, de Efeziër, met hem in de stad gezien. Dus niet in de tempel, hè, maar in de stad. En daarom maakten zij de conclusie, hij heeft hem ook in de tempel meegenomen. En een heiden in de tempel, dus absoluut, dat mocht natuurlijk niet. En dan zie je gelijk wat er gaat gebeuren. De hele stad, vers 30, kwam in roer en het volk liep tezamen. En dan zie je gelijk, dan grijpen ze Paulus en trokken hem buiten de tempel. En terstond werden de deuren al gesloten. En als ze hem zochten te doden, zie je, ze willen hem doden. Vers 31. 21 vers 31 zitten we. Ziet hier dat ze hem dus willen doden. En het gerucht kwam tot de overste de bende. Nou ja, de Romeinen... die hadden de leiding over de tempel, die bewaakte de tempel. En je had daar een legerplaats ook. En die kon over alles zien, dus die heeft het waarschijnlijk ook gehoord of gezien van de verte. Want je ziet gelijk het gerucht tot de overste de bende dat geheel Jeruzalem in verwarring was. Welke terstond krijgsknechten en hoofdmannen over 100 tot zich nam en liep af naar hen toe. En dan zie je, als ze hem zien komen, dan houden ze op met Paulus te slaan. Nou, slaan, ze waren echt van plan om hem te doden. Dus Paulus... is hij door het oog van de naald gekomen. Nou, en dan zie je... in vers 33... toen naderde de overste en greep hem... en beval dat men hem met 2 keten zou binden... en vraagde wie hij was en wat hij gedaan had. Dus hij kende Paulus ook helemaal niet. Hij wist niet wie het was. En onder de scharen riep de een dit... de ander wat anders. En dat krijg je dus met een oproer. Hè. Het is ook een religieus oproer hier. En dat had je in Efeze ook. Hè. Kwamen ze allemaal tezamen. En hebben ze een paar uur lang in het stadion geroepen. Groot is Efeze. Maar op een gegeven moment eigenlijk niemand wist meer waarom dat oproer er was. Dat zie je eigenlijk ook. Dat hitst elkaar op. En ik weet nog wel een keer, was ik in Amerika. En toen was ik bij Ray Keeble. Die heeft in Vietnam gezeten. Toen de tijd, Amerikaan. En hij zegt, heb jij wel eens een mop meegemaakt? Dat is een volksopstand. Ik zeg, nee, nou ik wel. Dat is echt, dat is rennen voor je leven. Hoor. Want niemand weet op een gegeven moment, dat zie je ook in Amerika. Ze gaan plunderen, ze doen van alles. Het is gewoon wetteloosheid breekt eruit. Nou, hier heb je een religieuze oproer. En ze willen Paulus, die willen ze gewoon doden. Nou, en dan komt die Romein, de overste. En die bevrijdt Paulus uit de handen van de Romeinen. Hier zie je ook een overeenkomst. Dat net zoals de Heer Jezus werd ook in de handen van de Romeinen overgeleverd. Nou, uiteindelijk is hij natuurlijk aan het kruis geslagen. Nou, en hier zie je. En dan zie je dus, hij vraagt wie die is. En dan vraagt Paulus, de hele menigte zegt in vers 36, weg met hem. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Dus Christus in Paulus. Paulus overkomt precies hetzelfde. En dan zegt Paulus in vers 37, als Paulus nu in de legerplaats zou geleid worden, zei hij tot de, zie in de legerplaats, dus dan is hij veilig bij de heidenen. Ja. En de Joden zijn, die zitten achter de maan. En dan is het mij geoorloofd tot u wat te spreken. Dus Paulus is heel vriendelijk, vraagt het heel vriendelijk. En dan is die Romeinse man is verbaasd dat hij Grieks kent, ja. Zijt gij dan niet de Egyptenaar die voor deze dag oproeven wekte en de 4000 moordenaars naar de woestijn uitleidde? Maar Paulus zeide, ik ben een Joods man van Tarse, een burger van geen onvermaarde stad in Cilicië. Ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. Dus Paulus benadrukt hier dat hij is wel een Jood, maar hij is wel in een heidense stad is hij geboren. Een stad in Cilicië, dat is een Romeinse legerstad, als ik me niet vergis in ieder geval, maar ook in Turkije. En als hij het toegelaten had, Paulus staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende. Huh? Dus je ziet hier dat hij dus Grieks praat, en hij spreekt tegen zijn volk in de Hebreeuwse taal. En die Romein, die spreekt waarschijnlijk Latijns. Dat spraken de Romeinen. En Paulus gaat in de Hebreeuwse taal, dus of die Romeinen kan verstaan, waarschijnlijk niet. En dan gaat hij in hun eigen taal spreken. En dat is bijzonder, een Jood uit Azië, niet allemaal spraken, allemaal even goed Hebreeuws. Ik heb hier ook wel met Joden gewerkt en met ze gesproken, maar die kon geen Hebreeuws. Sprak Nederlands. En hij was wel orthodox. Ik heb een klant in Heemstede ook. Nou, die kan niet echt heel goed Hebreeuws spreken. Ja? Nou, en dan kom je daar in Israël, ja. Maar als jij dan, als iemand zeg maar uit Nederland daar vloeiend Hebreeuws gaat spreken, dan houden ze gelijk helemaal meer stiller nog. Spreekt in onze eigen taal ook nog helemaal. En dat zie je ook staan. Ja? Als er grote stilte geworden was, sprak je aan in de Hebreeuwse taal zeggende. Ik zocht eigenlijk, oh ja. En dan zie je in hoofdstuk 22, mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die ik tegenwoordig tot u doen zal. Toen zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal aansprak, hielden zij zich te meer stil. Zie je, hielden zich nog stiller. Oké. Nou, dan zie je dus hier, vanaf hoofdstuk 22 tot en met 28 is eigenlijk gewoon één geheel. Daarvoor hebben we gezien met Pinksteren. En je hebt gezien Israël die geval is. Je hebt gezien de paus die een vijand was, die geroepen is op weg naar Damascus. En dan zie je vanaf dat moment gaat hij overal rond. Zijn gebied breidt steeds meer uit om het evangelie van Gods genade te vertellen overal. En het wordt steeds groter dat gebied. Nu wil hij naar Rome, nou daar gaat hij ook wel heen, maar op een andere manier als hij zich had voorgenomen, namelijk in gevangenschap, gaat hij naar Rome toe. Maar vanaf hoofdstuk 22, zie je, kan hij niet meer naar, geen reizen meer doen. En dan zie je tot en met 28, zie je in feite allemaal verslagen van Paulus dat hij zich verdedigt, zijn bediening verdedigt, ja. Tegenover de Joden, hij verantwoordt zich met tegen de heidenen. Kijk in hoofdstuk 22... Vers 2, oh, dat even kijken hoor. Hier in Handelingen 22. Dan zie je zo, hij gaat een hele reden houden voor het Joodse volk. Nou, en dan willen ze natuurlijk niet naar hem luisteren. Maar Maar als je kijkt naar hoofdstuk 23, dan zie je een reden. Dan spreekt hij voor de raad. Gaat hij zich ook verdedigen. Hoofdstuk 24 bij Felix, aangeklaagd. Dan heeft hij, kijk in vers 10, de reden voor Felix. Gaat hij ook zich verdedigen. Nou, en op een gegeven moment beroept hij op de keizer. En dan komt hij uiteindelijk, nou, als je elke hoofdstuk doorgaat. Vers 25 komt hij voor Festus. Ook weer een reden. Hij komt voor Agrippa, komt hij. In hoofdstuk 26, de reden voor Agrippa. Nou, in hoofdstuk 27, dan gaat hij dus naar Rome. En dan lees je dus van van de storm en schipbreuk. Maar in hoofdstuk 28, dan heeft hij dat hij zich verdedigt en dat hij gaat vertellen aan de Joden die hem bezoeken. Dus dat is eigenlijk één groot verslag dat Paulus zich vertelt van zijn bediening die hij heeft. En waarom die dus gevangen is genomen. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het evangelie van Gods genade. En dat God nu naar de heidenen gegaan is. De Joden hebben gezorgd dat hij gevangen is genomen. En daar uiteindelijk naar Rome is afgevoerd. Ze hadden hem liever afgemaakt, maar dat is niet gelukt. Nou, kijk. Hij begint dus in de reden mannen, broeders en vaders. Nou, broeders en vaders. Dus hij spreekt hier net zoals Stefanus tegen wie? Tegen het Joodse volk. Niet tegen heidenen. Maar tegen Joden. Dat is hier aan het doen, ja. Nou, en dan zie je in vers... Ja, als je doorleest, in vers 3... Dan zegt hij, ik ben een Joodse man te Tarsje. Dat zegt hij dus tegen hun, heel bewust. In Cilicië geboren, opgevoed in deze stad... Aan de voeten van Gamaliel onderwezen... Naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet... Zijn een ijver aan Gods, gelijkerwijs gij alle heden zijt... Die deze weg vervolgd hebt tot de dood, bindende en in de gevangenissen... overleverende beide mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is. En de hele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook degene die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Nou, dan krijg je een verslag van zijn bekering. En ze luisteren de hele tijd. Op een gegeven moment zeggen ze, stoppen ze hun oren toe, als hij zegt, ik zal u naar de heidenen zenden. Dat willen ze niet horen. Dus daarvoor luisteren ze nog. Nou, je ziet dus, hier is een verslag van zijn bekering. Dat doet Paulus dan zelf. En in Handelingen 26 dan zie je dat hij nog een keer een verslag van zijn bekering. Dus Lucas in Handelingen 9 geeft een verslag. En hier zie je een verslag door Paulus zelf. En later nog een keertje. En je ziet, elke keer staat er weer iets meer over die bekering bij. Wat is Paulus nou aan het doen hier? Nou, hij laat dus zien zijn Joodse wortels. Hij laat heel duidelijk zien aan hun. Of hij gaat zich identificeren met hun. Dat is wat hij aan het doen is. En waarom? Nou, hij wordt dus gehaat door hun en vervolgd. Ja? En Paulus gaat hier vertellen dat hij wel begrijpt. Dat hij precies begrijpt hun gevoelens. En waarom? Nou, omdat in Handelingen 7... Na de steniging en 8 was hij exact hetzelfde. Hij was ook zoals zij. Dus wat mooi kan je nou vertellen aan iemand. Ik was ook zo en dan kom je met je bekeringsverhaal. Ik vind het zelf ook mooi als je met mensen praat over geloof. Nou, dat je ook kan vertellen dat je tijd dat je zelf ongelovig was. Dan kan je identificeren. Ja, ik snap het. En een heleboel dingen vertellen ze. Ja, ik begrijp precies wat u bedoelt. Ja? En dan kan je met ze verder praten. Dus hij zegt, ik begrijp het. En daarom zie je dat hij al deze dingen gaat vertellen. Nou, hier, als je dit hele stuk over die bekering leest, dan zie je dat Paulus zijn verslag daarover geeft. En de nadruk legt hij dan op de Joodse kant van die bekering. Dan denk je, hoezo dan? Nou, dat gaat hij zo meteen laten zien. Bepaalde dingen zegt hij, bepaalde dingen zegt hij niet. Maar als je kijkt even in Handelingen 26, daar staat hij dus, ga even mee... Vers 17. Dan zie je iets. Een facet van die bekering. Wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft. Want Christus heeft veel meer gezegd in Handelingen. Wat je in Handelingen 9 leest. Veel meer. En hier is vooral. En hier staat Paulus dus voor de heiden Agrippa. En dan doet hij ook verslag van zijn bekering. En dan zie je heel duidelijk. Dat de nadruk nu ligt op zijn bediening voor de heidenen. Want wat zegt hij bijvoorbeeld? Handelingen 26. En dan zegt hij... dat de Heer Jezus zegt in vers 16 tegen Paulus dus: richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige de dingen die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlos u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend. Dus ik zend jullie er nu heen. En dan zegt hij later, in vers 18 ook, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij, de heidenen, vergeving der zonde mocht ontvangen en een erfdeel onder de heiligen. Kijk hoe? Door het geloof in mij. Dat zei hij niet in Handelingen tegenover de Joden. Want later zie je ook, als hij zegt, dat God zegt, ga heen in vers 21, dus 22 vers 21, ik zal u verder op de heidenen afzenden. Nou, je ziet hier, dan breekt weer de opstand uit. Maar voor Agrippa, dat heeft de Heer Jezus namelijk al tegen hem gezegd, maar dat zegt hij bij Agrippa, dat is een heiden, daar zegt hij het wel bij, in zijn verantwoording. En die denkt, hé, dat gaat, ik ben een heiden. Maar de Joden, als die dat horen op dat moment, Paulus is dus heel voorzichtig, ja. Hij wil ze niet voor het hoofd stoten, dus hij kleedt dat met wijsheid, kleedt hij dat aan. Dus hij kijkt precies aan, wie heb ik voor me? En wat is belangrijk dat zij nu horen? Dus bepaalde dingen zegt hij of zegt hij niet juist. En dat zien we hier gebeuren. Dus hij identificeert zich met hun, dat hij als Jood hun begrijpt. Want hij was exact hetzelfde. Als daar een ander had gestaan en Paulus was niet bekeerd geweest, had hij ook daar gestaan om die apostel te pakken en te doden. Nou kijk, Filippenzen 3. Om even te kijken. Want Paulus was een van hen, hè? Nou, laat een aantal dingen even zien. En dat zegt hij ook in zijn brief, Filippenzen 3 bijvoorbeeld. 4 tot 6. Nou, hij zegt in vers 2, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de verslijning. Dus dan heeft hij het over de Joden, Filippenzen 3. Vers 2. Let op. Ja, hij heeft het zelf meegemaakt. Hij was een van hun. Hij noemt het hier versnijdingen. Maar hij heeft het wel over de Joden die hem vervolgden. Maar hij noemt de besnijdenis nu een verminking als het ware. Want wij zijn de besnijding, geestelijk dus. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Nee, het is die vleeselijke besnijdenis heeft geen zin. Het gaat om de geestelijke besnijdenis. Daar gaat het nu om. Hoewel ik er heb, want kijk, die niet vlees betrouwt. Dus ja, ik ben besneden. Nou, en dan roemden ze natuurlijk in het vlees. Net zoals mensen nu soms zeggen, ja, ik ben gedoopt. Ja, dat heeft geen waarde. En Paulus zegt, maar hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Ja, ik kon dat ook doen. Want kijk, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, zegt Paulus, ik nog meer dan zij. Besneden te afste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, hè, dat is een stam die bleef trouw aan Juda, een Hebreër uit de Hebreeën, en dan naar de wet een Farizeeër. Ja, dat is een keuze voor hem, voor de strengste sekte. Dus hij spreekt hier over zijn geboorte, hij spreekt hier over zijn opvoeding, en dan naar de wet een Farizeeër, en geen liberale Sadduceeër. Dus hij was een crème de la crème, om zo maar te zeggen. Naar de ijver, een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn er onberispelijk. Nou, en dat was Paulus, ja. Zo was hij 100% geschikt, gekwalificeerd om de kleine kudde, de gelovige Joden, te vervolgen. Ja, absoluut. Hij was een vijand. Maar ja, als je kijkt naar vers 7... Maar dat zegt hij natuurlijk niet. Dat is veranderd. Ja, want hij zegt nu, hetgeen mij gewin was, toen de tijd was het een gewin. Wat denk je? Je kan carrière maken in religie. Als je naar de katholieke kerk ook. Ja, ik bedoel, ik weet niet eens wat het verschil is. Kapelaan, en dan kan je pastoor worden. En dan kan je natuurlijk, je kan steeds meer promoveren. En dan kan je zelfs bisschop worden. En dan kan je nog aartsbisschop van dit land worden. En dan kan je ook nog misschien naar Rome. En dan kan je uiteindelijk misschien wel een kardinaal worden. En dan kan je, en dat is in elke religie is dat zo. En Paulus die zat echt aan de top, ja. Hij was bekend. Hij was een fanatiekeling. En hij was fanatiek, ja. Dus het was voor hem allemaal gewin. Eer, macht, aanzien en geld. Ja, daar draait het om in de wereld. Maar het draait erom ook in de religieuze wereld. En dan zie jij, dan zegt Paulus, hetgeen mij gewin was. Dat was nu, toen hij ongeloof was, was het winst. Dat heb ik nu om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen, dus die dingen die hij in het vlees had, al die dingen heeft hij nu schade gerekend. Dus schadelijk. Je hebt er nu niks aan. En acht die drek te zijn. Dus die mensen die daar voor hem staan, ja, dat beschouwt u nu, zo was ik ook, maar dat beschouwt u nu als drek. Ja, dat is niet echt, niet prettig. Geen fijn, het is een woord waarvan je denkt, nou, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Ja, drek, rechtvaardigheid die niet uit mezelf is, die niet uit de wet is, maar die door Christus is. Kijk, dat leert Paulus aan wie? Dat leert hij aan ons, aan het lichaam van Christus. Ja, ging hij daar niet zeggen. Petrus heeft ook niet gezegd, ja, we zijn niet onder de wet. In Handelingen 2, dat had hem. Dof zei vroeger wel eens, dan hadden de stenen onze oren gevlogen. Als je met Pinkster gezegd had tegen de Joden. Nee. Dus ja, dus gaan we mee naar Galaten 1 vers 13. En Paulus zegt dus in Handelingen, in zijn toespraak, zegt hij dus, dat hij zegt, ik ben geboren in Cilicië en al deze dingen. En aan een ijveraar Gods, gelijkerwijs, gij allen heden zijt. Gelijkerwijs, dus hij zegt, een ijveraar Gods was ik, gelijk jullie allemaal heden zijt. Dus nogmaals, Paulus identificeert zich met hun, zo fanatiek en ijverig voor God als jullie zijn, zo was ik ook zoals jullie nu zijn. Ja, dus hij identificeert zich met hun. Dus Galaten 1 vers 13. Nou. En Paulus zegt tegen de Galaten: gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Kijk, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Ja, de gemeente Gods, wij zijn ook de gemeente Gods natuurlijk. Maar tegen de Galaten spreek je over de gemeente Gods. Wie? Ik heb de gemeente Gods gevolgd.
De gelovigen.
Ja, de kleine kudde. Want Paulus heeft niet het lichaam van Christus vervolgd. Hij was de eerste van het lichaam van Christus toen hij gelovig werd. Als ongelovige, maar dat wordt soms niet zo gezien. Ik heb een keer toen iemand gebeld, een evangelist. En die zei, nee, Paulus, nee, dit is echt dezelfde boodschap hoor. En die is, in Handelingen 2 was ook de gemeente. Want hij zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Wacht even, maar gemeente is niet altijd het lichaam van Christus in de Bijbel. Dus tegen de Galaten spreekt hij, kijk, ik heb mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Kijk, toen hè, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Nou, kijk, in Handelingen 7 of 8, dan weten we dat. En dan, ik in het Jodendom, dus in de Joodse religie, toenam boven velen van mijn ouderdom. Dus velen van mijn leeftijd. Nou, je kent ze wel, hè? Je hebt een klas. Je hebt ook altijd het beste jongetje van de klas. Je hebt sommigen die slaan een klas over. Nou, zo was Paulus. Hij nam toe boven zijn leeftijdsgenoten. Ja? En het staat er, van mijn ouderdom, in mijn geslacht, ja? Dus dat is onder de Joden. Kijk, zijn de overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzetting. Ja, dat is een belangrijk iets wat er staat. Wat er staat, mijn vaderlijke inzetting. Ja. En dat zijn niet de inzettingen van God. Dus je ziet hier, het Jodendom, dat was natuurlijk, dat is nog zo. De Talmud, al dat soort dingen naast de Bijbel. En die hebben eigenlijk nog meer gewicht als de Bijbel zelf. En Paulus was zo fanatiek. En hij was dus fanatiek ook in verband met die vaderlijke inzetting. Dus de wet plus al die inzettingen erbij. Nou, dat is dus wie Paulus is. En hij zegt dus in feite, ik was dus ook zo. Gelijkerwijs. Hij zegt dus in een toespraak, ik ben een Joodsman, geboren in Cilicië. Opgevoed bij Gamaliel, of in deze stad. Aan de voeten van Gamaliel ben ik geleerd. en een ijver aan God. Gelijkerwijs gij allen heden zijt. Ik spreek het nog een keer. Dus hij vergelijkt dat. Hij zegt, ja, ik was zoals jullie zo fanatiek. En dat zegt hij tegen de gelaten ook. Waarom doet hij dat? Ook omdat de gelaten, die willen onder de wet en naar een andere evangelie. En dat zijn joden die hem daar dus, die de gelaten dus opjutten. En Paulus dus proberen van Paulus af te trekken. En dan gaat Paulus dus ook laten zien aan hun. Ja, kijk, ik was ook zo. Maar wacht, ik heb een evangelie gehoord van de Heer Jezus Christus zelf. Maar goed. Maar kijk, ga met mij naar 1 Timotheüs 1 vers 13. En dat is ook wel een belangrijk getuigenis van Paulus. 1 Timotheüs 1 vers 13. Dit is een bekende tekst over Paulus, wat hij over zichzelf zegt. Dan zie je ook Paulus hoe die was en hoe die nu is. Of hoe die toen op dat moment was. Dus als je dat vergelijkt met wat we net lazen in Galaten 1 vers 13 en 14. Nou, lees in vers 1 Timotheüs 1 vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dus ja, hij dankt God. Niet alleen voor zijn redding zozeer, maar hij dankt hier hem in verband met zijn bediening. Voor de heidenen. Dat, kijk maar, dat hij mij in de bediening gesteld heeft, ja. Ja, als je dat samenleest met vers 13. Dat is bijzonder dat hij die bediening heeft gekregen. Waarom? Want in vers 13, die tevoren, voordat hij die bediening kreeg, een godslasteraar was. Een lasteraar van God. En een vervolger en een verdrukker. Ja, van wie? Ja, we zeggen van de kleine kudde, maar van wie eigenlijk? Van Christus. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Ja, in zijn onwetendheid, net als de heiden, die waren ook onwetend. En Paulus heeft, hij was een godslasteraar. Dus met andere woorden, hij dankt God dat hij hem getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende in plaats van ook met Israël in ongeloof besloten en dat hij naar de hel zou gaan. Want dat was eigenlijk, nou ik wou zeggen zijn lot, dat daar was hij naar op weg. Ja? God heeft hem, Christus heeft hem geroepen, die is aan hem verschenen. Dus ja, als we verder lezen, hij heeft het gedaan in onwetendheid, in mijn ongelovigheid. Zie je dat Paulus was ongelovig. Hij mocht wel heel fanatiek geweest zijn. En ook ijverig voor de inzetting van de wet als een fariseeën. Ja? Maar dat wil nog niet zeggen dus dat je gelooft in die God. Je denkt dat je vele dingen voor God doet. Maar kijk maar naar religie om je heen. Islam of jodendom of wat voor religie ook. Het is allemaal, je moet dingen doen. Doe de geboden, tak, 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 tak. Doe nou maar wat de religie van je vraagt. Nou, en dan, ja, dan hoop je maar dat het... Dus dat je die God behaagt. Dat je door die God, die jij dan, waarvoor je het allemaal doet, dat hij jou accepteert. Dat is het eigenlijk. En zo was Paulus natuurlijk ook. Ja? Maar dat is, waar zit het geloof dan? Het gaat om het geloof. En Paulus zegt, ik heb het in mijn ongelovigheid gedaan. En als je ongelooft, dan ben je ook onwetend. En daarom heeft Christus ook gezegd, toen hij gekruisigd werd, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Daarom kregen ze nog respijt voor een jaar en werd vergeving aangeboden. Nou, Paulus heeft het niet aangenomen. En die ging vervolgen. Dus ja, hij was één van hen. Ja? En als je kijkt, als je vers 13 ziet, een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker. Ja, hij heeft het onwetendheid in zijn ongelovigheid gedaan en God heeft barmhartigheid betoond. Hij heeft me gemaakt tot apostel van de heidenen. En hij was de crème de la crème van de... Hij was eigenlijk... Hij is natuurlijk een beeld van de gelovigen, want het ligt bij Christus, de eerste. Maar zoals hij daar voor die mensen staat en wat hij hier ook schrijft, ja, dan zie je dat Paulus in Handelingen 22 dat ook een voorbeeld was van Israëls ongeloof toen de tijd. Want Israël is gevallen met de stening van Stefanus en hij is de leider van de opstand tegen de Heeren. En zijn gezalfde. Want dat kun je natuurlijk in die volgende verse zien, ja. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dus niet te toren. maar de bedeling de genade. Paulus had de toorn verdiend. Israël krijgt de toorn, is overeengekomen tot het einde. Alleen door de bekering van Paulus is de bedeling de genade tussen gekomen. En kon toch nog elke Jood gered worden, waarvan Paulus dus de eerste was. In het lichaam van Christus. Maar je ziet, hij is dus nu niet een voorbeeld van Israëls ongeloof, dat was hij toen. Maar nu in deze bedeling is hij een beeld, een voorbeeld, een beeld van Gods genade en langmoedigheid. Jood en heiden trouwens ook in één lichaam, hè? Want hij was een Romein, staatsburger, en hij was ook een Jood. Nou, een mooie beeld van Jood en heiden in één lichaam kan je niet hebben. En hij was een vijand van God. Ja, aan Gods moeder ook een vijand nodig. Petrus en Jacobus, dat waren geen vijanden. Hij noemde hun vrienden. Maar voor Gods genade evangelie heeft God heel bewust, heeft hij een vijand gepakt, ja. Want dat is natuurlijk geweldig voor het evangelie. Want genade is toch voor iedereen, voor de grootste vijand. Want het is namelijk gewoon door het geloof dat je gered wordt. Dus als je kijkt, vers 15, dit is een getrouw woord en alle aannemingen waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dus ik ben het hoofd in de opstand tegen Christus. En dat bedoelt u. Want ja, als je nu soms wel eens leest wat mensen, hè, in de geschiedenis vreselijke misdaden op hun geweten hebben. Ik wil niet zeggen dat Paulus die allemaal gedaan heeft. Maar het gaat erom dat hij was de leider in de opstand tegen de Heer Jezus. En dan noemt hij, ik ben de voornaamste van de zondaren. En ik, Christus in de wereld gekomen. En dat is een mooie kerstkaart ook. Als je dat wil, een kerstkaart wil sturen. Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Ja, niet het babytje al laten zien. Nee, deze tekst, toch? Nou, en dan, maar daarom is mij geschied, barmhartigheid geschied. Omdat hij is de voornaamste van de zondaren. En is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben. En dat wil zeggen, ik ben dus de voornaamste de zondaar, maar ik ben ook de eerste, ja, in het lichaam van Christus, aan wie barmhartigheid geschied is, dat Christus in hem zijn langmoedigheid zou betonen. Kijk, al zijn langmoedigheid zou betonen, kijk, tot een voorbeeld, degene die in hem geloven zullen ten eeuwig leven. Dus als je vraagt, wanneer is het lichaam van Christus begonnen, is dat niet zo moeilijk. Bij Paulus, want hij zegt, ik ben het voorbeeld. Ik ben de eerste, mijn showroom hangt vol met voorbeelden. Ja, nou, jullie hebben ook een voorbeeld gezien. Dit is naar het voorbeeld wat bij mij in de showroom heeft, ligt. Ja, gewoon een kopie ervan. Dat is het eerste en dit is gewoon daarvan nagemaakt. En zo zijn alle gelovigen naar Paulus, zeg maar, Paulus was dat monsterbord. Hij was de eerste. En wij zijn daarna allemaal daarna gekomen. Tot en met de dag van vandaag. Dus een voorbeeld. Dus die na hem, in hem geloven zullen ten eeuwige leven. In hem geloven zullen. Nou, dat is dus dat Christus aan het kruis geslagen is. Romeinen 3. Daar staat het evangelie. En dat hij de zondaren rechtvaardigt door het geloof in zijn zoon. Die stierf voor je zonden is opgestaan. Geloof alleen, punt. En dat jij dan de rechtvaardigheid toegerekend krijgt. Ja, dat is natuurlijk uniek, die boodschap. Er was daarvoor absoluut nooit iemand die dit vertelde. En de Joden wisten ook niet wat ze hoorden. Dat was gewoon ondenkbaar. Geloof alleen, en dan die heidenen. Die goddeloze heidenen. Ja, inderdaad. Dus ja, je ziet hier dus in verband met dus deze 14 en 16 versen die ik net las. Zie je dat er nu genade voor Paulus is en iedereen die erna komt. En ook voor degene waar Paulus nu voor staat. Nou, hij zegt in feite, gaan we terug naar Handelingen 22. Nou, laten we naar Romeinen 3 gaan. Romeinen 10, sorry. Daar gaan we zondag ook mee verder, dus heel kort even. Dus Paulus, als je dit aanhaalt, ik ben net als jullie. Maar dan zegt hij ja. Dat zegt hij daar nog niet hoor. Dat had hij natuurlijk al willen vertellen. Maar dat is natuurlijk het vervolg. Zoals ik, zo was net zo fanatiek als jullie, is mij genade bewezen. Ik heb ook de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar je kan nog steeds gered worden door het geloof in Christus die aan mij geopenbaard is. En dat is nu ook voor jullie mogelijk. Na, omdat ik ben de eerste van het licht van Christus. En het is nou ook voor jullie mogelijk dat jullie ook gered geworden. Nou, Romeinen 10. En Paulus heeft natuurlijk een hart voor zijn volk. En lees broeders toegeneigd. Mijn hart en het gebed dat ik doe, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Nou, ik zei het zondag al, voor hun individuele redding, niet voor het volk. Het gaat nu niet om het volk, maar voor elke Jood persoonlijk. Ja? Nou, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ja, zonder kennis. Paulus had ook die ijver. Hij was een ijveraar Gods. En hij weet precies hoe het zit met hun. Die onwetendheid, ja, zonder verstand, zal een ijver voor God, maar niet met verstand, dat is die onwetendheid. Nou, en dan zie je, ze hebben dus een ijver tot God, maar niet met verstand, want al zou zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, kijk, en dan komt het, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus ja, dus Paulus was een ijveraar voor de wet. En we gaan terug naar Handelingen 22. Maar ook zonder verstand. In onwetendheid. En toch zegt hij later ook, ik heb het met een goed geweten gedaan. Ja, hij dacht God een dienst te bewijzen. Je ziet, als je gelooft met de Bijbel, gaat je geweten gaat ook veranderen. In overeenstemming met het woord. Maar Paulus was niet gelovig en toch dacht hij God een dienst te bewijzen. Nou, dus ja, Paulus was onberispelijk toch, zegt hij. Na de ijver was hij een fariseer en hij was een ijveraar Gods. En voor de wet deed hij, was hij onberispelijk, heeft hij gezegd, toch? Dat hebben we net gelezen in Filippenzen 3. Nou, wat doe je daar nou mee, onberispelijk? Nou ja, als jij onder de wet bent, kan je natuurlijk alles doen wat de wet vraagt van jou. De tiende geven, de offers doen, de dagen, de maanden, al dat soort dingen. Daarin was hij dus onberispelijk. Maar Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die was ook onberispelijk naar de wet. Alleen het punt was, dat was iemand die deed dat ook allemaal, maar met geloof dat hij wist, ik heb dat ook nodig. Ja? Dat is gelovig. Die weet, ik kom tekort voor God. Ik kan het gewoon niet verdienen. Ik sta schuldig. Dat is het verschil, want een religieuze man die het allemaal doet en degene die het in het geloof doet. Nogmaals, die fariseer en die tollenaar, ja, die zegt, wees mij zonder genadig. Die houding moet je hebben. Dus ja, dat kan je dus allemaal geloven dat je dat moet doen. Maar wat geloofde Paulus en wat geloofde dan de Joden ook allemaal die hem vervolgden, maar die ook de Heer Jezus vervolgd hebben en die ook de apostelen hebben vervolgd. Nou, dat Christus tegen de apostelen zegt, kijk, wat in de profeten, in de psalmen, in het Oude Testament over allemaal staat, dat is allemaal over mij geschreven. En dat moesten ze geloven natuurlijk. Hij was de vervulling. Hij was de Messias. Ze hadden het ook kunnen weten natuurlijk. Ze hadden het kunnen weten. En Daniel. Hè? Dat is duidelijk als je rekent, dan kon je het zo uittrekken. Ik weet niet, pas zei ik, een tijdje geleden zei iemand een keer tegen mij, ja, dat vers mogen ze niet lezen in de synagoge. Was jij dat? Heb jij dat gezegd? Dan kan je het uitrekenen, dan weet je dat hij al lang geweest is. Dus ja, Handelingen, we gaan weer terug. Dus ja, nogmaals, dus Paulus laat zien, hij wil zich met hun identificeren, dat zij dat herkennen, dat ze zeggen, hey, hij is ook zoals wij. En daarom zegt hij dat, ik ben een Joods man. En weet je wat hij ook zegt? In Tertassen, dat is in Cilicië geboren, dat is in Turkije. Maar wacht even, opgevoed in deze stad. Opgevoed in deze stad. Dus Paulus is daar geboren, maar hij is daar niet blijven wonen. Want als ik zeg, ja, ik ben opgevoed in Sassenheim, dat betekent dat ik van kind af aan, jong, ik ben hier groot naar volwassenheid opgevoed. Dus hij is in Cilicië wel geboren, maar hij is in Jeruzalem opgevoed. Dat zie je duidelijk staan. En als je kijkt, ook in 23 vers 6, hij zegt dat wel drie keer, 23 vers 6, even kijken. Ja, kijk, zegt hij tegen de fariseeërs aan het eind. Mannenbroeders, ik ben een fariseer. Zie jij, hij was een fariseer. En een zoon van een fariseer, zijn vader was een fariseer. Ik word, even kijken, nou, die tekst zocht ik niet. Even kijken hoor, ik moest er nog eentje hebben. Ja, een fariseer, dat zegt hij. Maar ik zocht eigenlijk over zijn... In de stad. 26 vers 4. 26 vers 4. Ja. Oh ja. Kijk. Mijn hele leven dan van de jonkheid aan. Het welk van de beginnen onder mijn volk die Jeruzalem geweest is, weten al die Joden. Dus Paulus was ook geen onbekende. Ja, als jij natuurlijk zo carrière maakt, was hij niet onbekend. U ziet hier dus, hij benadrukt, ik ben daar wel geboren, maar ik ben wel opgevoed hier in Jeruzalem. En dan ook nog, aan de voeten van Gamaliel. Nou, ik weet niet. Dus dat klinkt heel positief, hè? Dus hij benadrukt zijn Joodse kant en wat hij gedaan heeft. In Tarsus geboren, in heidendom, maar opgevoed in Jeruzalem. Dat klinkt positief voor de Jood. En dan ook nog aan de voeten van Gamaliel onderwezen, zo zeggen ze dat, hè? Dus aan de voeten, net zoals de Heer Jezus. Martha, 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 die was er maar bezig. En Maria, waar zat die? Aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is een uitdrukking, hè? De leraar leert. En wij zeggen ook, we hingen aan zijn lippen. Of hetzelfde is, ja, je bent aan zijn voeten. Je luistert naar je leraar. En Gamaliel is een grote naam. En we weten, ik weet niet of jullie het nog weten, maar hij komt nog een keer in de Bijbel voor, toch? Gamaliel. Nee? Helene weet het volgens mij. Ja, dat je raad geeft met de apostelen en gelaten handelingen 5. Ik dacht dat hij 5 was. En dat lijkt een wijze raad, maar het is eigenlijk een hele slappe raad die hij geeft. Maar het is, even kijken, waar staat het ook in? Handelingen 5. Ja, vers 34. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar de wet, in waarde gehouden bij al het volk. En gebood dat men de apostel en weinig zou doen buiten zijn huiswoord. Ga maar even niet wat hij daar deed. Maar de 12 apostelen hebben ook met hem te maken gehad. En nu Paulus. En Paulus zegt, ik ben aan de voeten van hem onderwezen. Als je nu naar Jodendom gaat, naar de synagoge of waar geleerd wordt, wordt Gamaliel wordt nog steeds geëerd als een groot leraar van de wet. Ja, dus hij wordt nog steeds geëerd. Dus als we dat horen, Paulus zegt dat niet voor niks. Hij zegt wel eens, er staat niet, niet zomaar iets in de Bijbel. Nee, Paulus zegt ook, dit zegt hij niet zomaar. Dat zegt hij om die Joden dat te laten zien. Kijk eens, dit zijn mijn, hoe zeg je dat, credentials. Hè? Ja, roots en mijn kwalificaties, zeg maar. Dit was ik. Dus ik ben niet zomaar iemand. Ik ben een van jullie. En dan zijn de, oké. En dan onderwijzen, dus dat is heel positief. Daar kan je niks op tegen hebben als Jood zijnde. En dan onderwezen door Gamaliel, ja, aan de voeten van hem, naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet. De bescheidenste wijze, wat is dat? Dat is de meest strikte, meest nauwgezette of strenge stroming van de fariseeërs. De vaderlijke wet. De vaderlijke wet, zie je? Dat is dus de wet. Plus. Niet de wet van God, de wet van Mozes. Er staat, dat was natuurlijk ook de wet van Mozes, maar niet de wet van Mozes alleen. De vaderlijke wet staat heel duidelijk. Kijk, in Matteüs 23, vers 4. Matteüs 23, vers 4. Ja, de Talmud. En dat is al in de tijd van Mozes schijnt het al ontstaan te zijn dat soort dingen, geschriften erbij kwamen. En dat is niet zo vreemd, want dat zie je nu nog steeds. Als je een katholieke kerk hebt, dan heb je ook de Bijbel. En je hebt ook de boeken, de naam, de tradities. Die zijn net zo belangrijk. Misschien nog wel belangrijker. En dat zie je in elke religie eigenlijk. Dus ja, in Matteüs 23, dat zijn die fariseeërs. Nou, ja, kijk. Als je kijkt in vers 4. Zij binden, die fariseeërs, lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouders der mensen, maar ze willen die met hun vinger niet verroeren. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenkzedels breed en maken de zomen van hun kleden groot. Zij beminden de vooraanzitting in de maaltijden en voorgestoeld en de synagoge eer, zie het, eer. Ook de begroeting op de markt en van de mensen genaamd worden rabbi rabbi. Ja, ook eer, titels, gewaden en dat soort dingen. Dus dat zie je de fariseeërs, ja. Als je, ja, we gaan het niet helemaal lezen. Maar als je kijkt naar vers 13. Kijk, je had de wet. Nou, je weet, Paulus, die heeft een paar keer, is die gegezeld, toch? En dan was het elke keer 40 min 1, toch? Waarom is dat?
Omdat ze niet over...
Ja, precies. Dus veel te... Stel je voor, je slaat er 41. Volgens de wet was 40. En stel je voor, je slaat er 41. Ja, dan heb je een overtreding van de wet. Dus voor de zekerheid doe je er maar eentje minder dan. Maar aan de andere kant is ook waar dat ze voegen ook allerlei geboden toe aan de wet. Dus allemaal hekken eromheen. Dus dit is de wet. En dan maak je die wet gewoon nog iets strenger en nog strenger. Zodat de kans alleen maar kleiner wordt in hun ogen dan, denken ze. Dat je die wet gaat overtreden. En vandaar dat je dus dat soort sectes krijgt. Heel streng. En dan zie je in vers 13. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Overmits gij daar niet ingaat en degene die ingaan zouden niet laten ingaan. En dan zie je, wee u, gij schriftgeleerden, fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op. En dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zware oordeel ontvangen. Zie nou ook, hè? En toen ik bij u in de kerk kwam ook, dacht ik, hé, ben er gebeden voor een, iemand. En dan zat ik er later weer. En ik hoorde elke keer diezelfde naam, dacht ik. En die waren al lang dood. Ik had het nog nooit meegemaakt. En toen bleek, het was bidden voor de doden, maar dat wordt, die weduwe, die betaalt daarvoor. En dat kan jaren doorgaan. Je ziet, het is niks vreemds. Het staat niet in de Bijbel, maar het wordt gewoon toegevoegd. Eer, macht en wat? Geld. Ja? Zie je dat gebeuren. En dan zie je vers 15. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om één jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kinderheld tweemaal meer dan gij zijt. Nou, dus dat, ja. En zo was het. Dat zijn die inzettingen, de vaderlijke inzettingen. Nou, als je kijkt in vers... ik ga verder. Met andere woorden, Paulus was zo en hij zegt dat tegen de Joden. En die vaderlijke inzettingen, daar is hij in onderwezen. En Petrus, die herkent dat als je naar 1 Petrus gaat, die noemt het ook, 1 Petrus 1 vers 15... Misschien is je nooit zo opgevallen, maar... Vers 18, sorry. 1 Petrus 1 vers 18. Dan zegt hij tegen de kleine kudde, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Zie je? Overgeleverd, dat is tradities. Dus door de vaderen overgeleverd. De vaderlijke wet. En daardoor een ijdele wandel. En dat is wat Paulus nu ook weet natuurlijk. En Petrus die weet het dus ook. Het is een ijdele wandel. Dus ja. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Want als je kijkt in het boek Openbaring aan het eind. Zegt Johannes. Wee u als je woorden aan deze profetie toevoegt of er van afhaalt, ja? Dan zal de vloek over je komen. Dus dat is ook zo mooi. Paulus zegt ook in de Handelingen: ik heb niet achtergehouden dat ik heb verkondigd u wat? De gehele raad Gods. Dus precies zoals het is: ik doe er niks aan, ik haal er niks af en ik voeg er niks aan toe. En zo moeten wij het verkondigen. Maar het lichaam van Christus is dus eigenlijk ook geen haar beter, hè? Helaas. Ik bedoel, ze zijn allemaal wel gered. Maar dan zie je ook dat men dingen... Gaat men andere vertalingen doen? Nou, ik had hoorde vandaag een vraag op de radio. En er waren vier vragen. En dan vier teksten werden opgelezen. En waarvan er twee uit de Bijbel kwamen. En dan moest jij dat zeggen. Ik denk, nou, ik ben niet hoogmoedig. Maar ik dacht, nou, dat moet volgens mij lukken. Nou, toen hoor ik die vier opgelezen worden en ik herkende er geen één. En waarom? Dat kwam uit de vertaling dat ik dacht, waar gaat dit over? Ik had een vermoeden van die tekst, ja, zou die zo kunnen krijgen? Ik kon het gewoon niet meer herkennen. En dat is ook wat er gebeurt, hè? Dus Bijbels, die worden, er worden teksten aan toegevoegd, of wordt weggehaald, of men gaat het veranderen, waardoor jij niet meer de kracht van het woord ervaart. Het was voor mij echt een... Ik was even helemaal ontsteld. Ik dacht, hè? Ik ken de Bijbel echt wel, maar ik wist één naam. Die komt volgens mij uit Filippenzen. Maar het was gewoon bijna niet meer te herkennen. Nou, even, nou, dan moet je naar als iedereen dat leest. Wat het niveau van de gemeente is, helaas. Het is erg wat ik moet zeggen. Maar goed. Oké. Okay. We gaan terug naar Handelingen 22. U weet ook, hè, met... als ze, bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld is dat ze de handen niet mogen wassen. Nou, dat staat ook niet in de Bijbel. Ja, het is niet slecht dat je handen... voor de hygiënische reden dat je handen was. Je niet dat ik tegen ben. Maar zij deden het om een religieuze reden. Dat je het niet mocht doen. En dat kwam ook uit, helemaal niet uit de Bijbel. Dat wordt er allemaal bij bedacht. En zo zitten wij als mensen gewoon in elkaar. Hè? Zo zitten wij gewoon in elkaar. Als je niet weet, ga je gewoon dingen ook bedenken. En het kloppend maken. Nou, oké. Dus met andere woorden. Paulus was zo. Wat hij hier vertelt. En zo staat hij hier voor die hele groep die in opstand is en hem nog even daarvoor wilde vermoorden. En hij wil hun gunstig stemmen. Net zoals dat hij bij Jacobus, dat Jacobus zegt, ga mee, ga dat nou doen. Dat was om de geruchten te ontzenuwen dat verteld was wat Paulus dingen leerde aan die. Paulus leerde dat wel. Alleen hij leerde dat aan de heidenen en aan de ongelovige joden. Maar aan de kleine kudde natuurlijk nooit niet. Nou hier, en dat hij dat ging doen in die tempel, dat was om te laten zien, ik ben niet tegen de wet. Dat is eigenlijk waar het om ging. Ik ben niet tegen de wet. Wij zijn ook niet tegen de wet. En hier ook wilde hij de joden dus gunstig stemmen, met andere woorden, ik ben helemaal niet tegen jullie. Jullie zeggen wel dat ik die plaats ontheiligd heb. En dat ik een heide naar binnen. Dat zou ik nooit doen. Zou hij ook niet doen. Dat zou hij niet doen. Maar het wordt wel beweerd. En hij is geen vijand van het volk. Integendeel. Efeze 3 zegt ook dat hij een gevangen is van de heren. En dat staat niet een gevangene van de heidenen. Dus ik geloof steeds meer. Dat ik denk, ja, Christus heeft gezorgd dat hij daar gevangen zit. Ja. Hij hield zoveel van zijn volk. Ja, dat is toch, dan word je toch wel afgeleid als je dat zo ziet leren. Ja, ik kijk even naar mijn kleindochter die 2-3 weken oud is. Dat is heerlijk vredig ligt te slapen. Prachtig om te zien. Maar we gaan verder. Oké, dus in vers 5. Dan zegt hij dus ook. Dus hij wil hun gunstig stemmen. En ze herkennen het ook. Want kijk, in vers 5 gelijk mij ook de hoge priester getuige is. En de hele raad der ouderlingen. Want, kijk, ik heb ook brieven genomen van hun. Dus zij kennen hem. De Sadduceërs en die Farizeeërs die Christus hebben veroordeeld, die zaten ook voor Petrus en apostelen. En dat zijn dezelfde die nu voor Paulus staan. En ze kennen hem. Ook dat hij ook bij Gamaliel, hij was bekend. Maar ze hebben ook, hij heeft bij hun ook brieven begeerd. Ze hebben toestemming gegeven om naar Damascus te gaan, om daar die kleine kudde, in hun ogen natuurlijk ongelovige joden, godslasteraars, om die te vervolgen en naar Jeruzalem in gevangenschap te brengen, gebonden te brengen. Dus die kunnen ook getuigen. Paulus hangt geen verhaaltje op. Hij zegt, vraag het maar, ze kunnen van mij getuigen. Ik was exact zoals jullie. Kijk, van de welke ik ook brieven genomen heb tot de broeders. Ja, ben naar Damascus gereisd om ook degene die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem. Kijk, opdat zij gestraft zouden worden. Zoals jullie mij nu willen straffen en willen doden, heb ik dat ook gedaan. Nou, en dan lees even door. Maar, en dan gaat hij zijn bekeringsverhaal vertellen. Maar het schiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag dat snel ik uit de hemel een groot licht mij omscheen, en viel ter aan en hoorde een stem mij zeggende, tot mij zeggende, Saul, Saul, volgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus de Nazarene, welke gij vervolgt. En die met mij waren zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem, degene die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zeide, Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij, sta op en ga heen naar Damascus, al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. Wat staat hier nou niet? Hij laat iets weg. En dat doet hij omdat hij staat voor de Joden. Hij wil laten zien, ik ben niet tegen jullie, maar elk dingetje wat misschien met een heide te maken heeft, dat wordt natuurlijk gelijk verkeerd opgevat. Want wat zegt hier Romeinen 9 vers 15 tijdens de bekering? Nou, dan gaan we even heen. De klok in de tijd. Hè? Wat zei ik dan? Oh nee, Handelingen 9 zei ik. Het is een bekering. En dan zegt hij. In vers 15. Maar de Heere zeide tot hem. Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koning en de kinderen Israël. Zie je? En wat staat daar één? Heidenen. En aan het eind staat niet volk Israël, kinderen Israëls. Dus dat is ook niet meer het volk Israël. Daarmee laat Christus al zien dat Israël ook gevallen is. Hij laat zelf aan het eind van het rijtje, zegt hij het. Ze komen niet eerst Israël, hij zegt ook kinderen Israëls. Dus zie al, het gaat nu gewoon om mensen, individuen. En niet het volk meer, want het volk is gevallen. Nou, Paulus die zegt dat heel bewust niet. En oké, we gaan benaderen het einde. Oké, we gaan weer terug. En dus hij zegt in vers 10, ga naar Damascus en daar zal tot u gesproken van al hetgeen u geordineerd is te doen. En dan zie je in vers 12, hij was blind, dan komt hij ook. En dan komt hij in vers 12 bij een zekere Ananias, een godvruchtig man. En dan zegt hij ook natuurlijk duidelijk bij, godvruchtig man naar de wet. Jazeker. Goede getuigenis hebben van al de Joden die daar woonden. Zie je? Hij wil ze gunstig stemmen. En het is ook zo mooi dat, even kijken, we gaan door. Ik kwam tot mij en bij mij staande zeide tot mij, Saul broeder, word wederziende. En dezelfde uren werd ik ziend op hem. En hij zei dat God onze Vader heeft u tevoren geordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Kijk, ik liep eigenlijk op de zaken vooruit. Want gij zult hem getuigen zijn, kijk hier, bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. In 9 vers 15 lazen we net. Hoe was dat, Sam? Zeg, dat doen we niet, hè? Maar, je ziet hier dus dat hij hier nu tegen de Joden zegt, alle mensen. Dus het is nog niet het onderscheid wat hij in 9:15 dus echt gezegd heeft. Heidenen, koningen en kinderen Israëls. Dus Paulus is voorzichtig, hij wil ze gunstig stemmen. En inderdaad, alle mensen, dat klopt ook wat hij daar zegt. Dus tot nu toe luisteren ze nog steeds naar hem. Kijk, nog één ding. Verordineerd, waar stond het ook weer? Ja. Maar er staat. Oh ja, in vers 10. Tijdens de bekering. Dat Christus zegt tegen hem: sta op en ga heen naar Damascus. En al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u verordineerd is. Is reeds bestemd. Het is niet zo wat mensen wel eens denken: oh, het ging helemaal fout. De 12 apostelen hebben niet gefunctioneerd, ze bleven in Jeruzalem. En het evangelie moest toch verder. En Petrus die heeft het ook niet goed gedaan. Dat is een beetje de gedachte. En toen heeft God Paulus geroepen. Want ze moesten naar de heidenen. Maar dat deden ze niet. Dus toen heeft hij Paulus geroepen. Dus het is zoiets van. Nou ja, kijk, het gaat goed. Opeens gaat het fout. Toen dacht God, oh wacht, het gaat niet goed. Nu gaan we even iets bedenken. Een oplossing zoeken. Oh, we gaan Paulus roepen. Zoiets. Ja? Nee. Want kijk in vers 14. De God onze Vader heeft u, kijk, tevoren geordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardig gezien en zijn stem uit zijn mond te horen. En in vers 15, alle mensen, dat wil zeggen de heidenen, koningen en kinderen Israëls. Tevoren geordineerd. Ja, God heeft dat plan natuurlijk al lang klaar liggen. Paulus, het was reeds van tevoren geordineerd. God wist, ik ga die leiding van opstand, die ga ik gebruiken om mijn genade evangelie te verkondigen. En op het juiste moment is het ook gebeurd. Dat niet eerder moeten gebeuren, ook niet later. Nee, en dan heeft hij ook al die tijd verborgen gehouden natuurlijk. Want ze hadden ze nooit gekruisigd. En God moet toch eerst dat plan ook in de hemel. De val, dat was bekend, dat zou komen. En na die val, niet gelijk de verdrukking. Eerst gaan we dat in Christus brengen. En ook al Satan vanuit de tweede hemel naar de aarde geworpen worden. En later wordt daar ook met hem afgerekend. Is definitief. Want aan het kruis is het gebeurd, hè. Ja, is die verslagen. Dat weten wij. Maar hij is nog steeds. Maar eenmaal is hij natuurlijk definitief vernietigd. Nou, oké. Dus Nou, we gaan hier eindigen. En dan zie je in vers 16, dan laat hij zich dopen. En dan gaan we zien dat hij ook een visioen krijgt, maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar dan zie je dus, hij getuigt en getuigt. En dan, dus dat heeft hij nu verteld. En nu komt het natuurlijk steeds meer bij de waarheid, bij het evangelie, waarom hij geroepen is. En dan zie je ook dat hij vertelt ook, ik was ook in Jeruzalem. En dan krijg ik een visioen. Nou, dan krijg ik een visioen van God. Enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk, vers 21, denkt Paulus, nou ja, die protesteert, ik wil hier blijven. En wat zegt God dan? Nee, ga heen, ik zal u ver tot de heiden afzenden. Nou, dan zie je in vers 22, ze hoorden hem nu tot dit woord toe, het woordje heidenen. Ik ga u naar de heidenen zenden. En dat kon echt niet bij de Joden. Dat kwam echt niet bij hun erin. Dat wilden ze absoluut niet. Dus ja, Paulus is tevoren geordineerd. Hij heeft een hele speciale bediening. Hij is een uniek apostel. Want hij is ook de enige apostel die de Heer Jezus Christus heeft gezien. Wanneer? Na zijn hemelvaart. Kijk, Johannes heeft Christus in een visioen gezien. Maar Paulus, Christus opgevaren naar de hemel. En de apostelen hebben gekeken. En toen ging er een wolf voor hun ogen. En toen hebben ze het niet meer gezien. Niemand. En Paulus, Christus is vanuit de hemel. Fysiek aan Paulus verschenen. En die heeft hem in zijn verheerlijke verschijning mogen zien. En heeft aan hem dat evangelie verkondigd. En heeft aan hem de bedeling der genade gegeven. Dat is toch ook uniek? De bedeling der genade is aan mij gegeven. Efeze 3 vers 2. Voor wie? Voor u die heidenen zijn. En dat is daarom. Ik zeg, ik ben vol trots, zeg ik. Paulus, dat is mijn apostel. Net zoals jullie kinderen. Ze weten het nu. Wie is jullie apostel? Paulus. Ja? En jouw kinderen. En dat is gewoon geweldig. Want dan weten ze vaak nog meer als een dominee op de kans staat, zeg ik wel eens. Dus daar mogen we God voor danken. Dus ja, in die bekerings, dat verhaal, daar gaan we volgende keer wel iets over zien. Maar zie je, op dat moment is het dat Paulus daar tot een apostel gemaakt is. Met een unieke bediening. En dat moet hij aan de Joden verkondigen. Maar God zegt ja. Hij wordt daar gevangen genomen. En hij gaat dus op die manier naar Rome. Zodat hij daar gevangen gezet wordt. Nou ja, dan zien we daar wat daar ook nog weer gebeurt. En in zijn gevangenschap heeft hij geweldige brieven geschreven. Goed, zullen we eindigen, Tom? Wil jij dat doen?
In ieder geval, vader, ik dank u wel dat wij zo weer het woord hebben mogen luisteren, vader. Dat we daaruit hebben kunnen leren. Maar dat we het ook kunnen toepassen, vader, in ons eigen leven. En dat we kunnen begrijpen hoe de overgang is in handelingen, vader. En hoe wij nu ook op dit moment erin staan, vader. In genade alleen. Want u bent aan het kruis gegaan. En alleen daardoor hebben wij die gift gekregen, vader. Om in de hemel te komen, verzegeld te zijn met de Heilige Geest. Dank u wel, vader, voor dit woord dat u verlichting gegeven hebt, Heer. En alles in Jezus' naam. Amen.
Amen. Nou, bedankt dat jullie gekeken hebben. Ik hoop weer dat jullie geleerd hebben van het woord. En ook daar heel blij van mogen worden. En dankbaar. En ook gemotiveerd mogen worden om voor zijn eer en glorie te leven. Dankzij de genade die wij nu mogen kennen en ervaren. Er is geen boodschap die blijer maakt dan het genade-evangelie. Dat Christus voor je zonde gestorven en opgestaan. Dus bedankt voor het kijken. Allemaal hopelijk tot de volgende keer. En ook de groeten van alle gelovigen die hier zitten. Van groot tot klein. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei. Waar is mijn muis? Nou, ben ik weg hoor. Hij blijft hangen. Ja, ja. Doe hem hoor. Oh ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. 3 lachen naast mij. Dat is nou verzadigd zijn, hè? Dat is verzadigd zijn.
Zo hoort het tijdens het
spreken. Nou, nee, niet tijdens het spreek slapen. Dat,
Nou, stil zijn.
Oké, tot ziens.